Hartelijk welkom, gemeente, hier aanwezig of met ons verbonden via de livestream en kerkradio. In deze dienst gaat voort dominee H. de Bruyne uit Ermelo. De schriftlezing is uit Genesis 49, vers 9, nummerie 23, vers 17 tot en met 24 en nummerie 24, vers 2 tot en met 9. En het thema is: Biliam ziet de leeuw van Juda opdoemen. De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk, kerkelijke kas en theologische universiteit en bouwfonds. Dan de mededelingen. Op vrijdag 18 december is overleden in de leeftijd van 90 jaar broeder Hendrik Leendertsen, Erasmusstraat 89. En vannacht is overleden zuster de Jong Demmink, 93 jaar. Aan haar overlijden zal vanmiddag aandacht worden besteed. U zult ook later deze week via een extra zondagsbrief gegevens over de begrafenis ontvangen. Vanwege de beperkingen die op dit moment gelden, komen we vanaf vandaag met maximaal 30 bezoekers samen in de kerk. U bent hierover al via de extra zondagsbrief geïnformeerd. Vanaf deze zondag zal er bij de diensten waarin dominee van der Ree voorgaat verwerkingsmateriaal beschikbaar zijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op deze wijze hopen we het ouders gemakkelijker te maken om thuis samen met de kinderen de dienst te volgen. Voor de dienst van vanmiddag kunt u het materiaal al downloaden via de website van onze kerk. U klikt dan op Agenda Kerkdiensten en op de naam van dominee van der Ree. Dan vindt u de liturgie en onderaan staat het materiaal. Na deze dienst wordt van het zingen van het kinderkoor voor de gezinsdienst op tweede kerstdag een opname gemaakt. Ouders worden dan dringend verzocht om niet hier, maar in de auto te wachten. Voor de dienst op eerste kerstdag zijn de leden van week 2 uitgenodigd. De plaatsing bij aanmelding willen we toekennen aan gezinnen en alleengaande. Maar helaas blijft dit beperkt tot 30 bezoekers. We vragen uw begrip als dit ertoe leidt dat u de dienst niet kunt bijwonen. We luisteren nu eerst hier of zingen thuis Psalm 52, vers 7... En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik wil u verzoeken om nu op te staan voor de volgende mededeling. Gemeld is al dat op de avond van 18 december van ons is heengegaan onze broeder Hendrik Leendertsen. Hij overleed in de leeftijd van 90 jaar. Zijn overlijden kwam zeer onverwacht. Al langere tijd kampte hij met hartklachten. Vrijdagavond is dat vermoedelijk de oorzaak geweest van zijn plotselinge sterven. Wij willen onze broeder nu gedenken door te luisteren of thuis te zingen. Psalm 147, vers 6. Dit psalmvers was hem lief. Hij zag er zijn leven voor het aangezicht van God in getekend. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Wij willen nu met elkaar luisteren naar de wet van de 10 geboden. En daarna luisteren wij naar Psalm 72, de versen 2 en 7. Dus Psalm 72, de versen 2 en 7. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen, dagen het heil hun toegezegd. En vers 7, nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Psalm 72, vers 2 en 7, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten wij nu samen bidden en wij willen in ons gebed ook bidden voor zuster Leendertsen en de rouwdragende familie. En ook denken we aan de familie de Jong. Barmhartige God, wat geweldige woorden zijn tot ons gekomen in wat we hoorden in Psalm 72. Nooddruftige zal hij verschonen. Aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Heren, wij komen hier voor u, voor uw aangezicht, in onze armoede en in onze nood. We beleven een noodtijd en dat al zo lang. En het wordt er, heren, in de wereld waarin we leven niet zomaar beter op. De dreigingen zijn er van alle kanten. En ook op deze zondag zien we ons weer genoodzaakt om maar met heel weinigen hier naar de kerk te komen. Tegelijkertijd zijn we ook heel dankbaar dat u het ons nog mogelijk maakt. En dat we hier toch met enkelen nog kunnen zijn. En dat we ook met velen deze dienst, via de middelen die ons daarvoor ter beschikking staan, kunnen volgen en meemaken. Maar Heere, wilt u ook ons hulp bieden ter verlossing? En Heere, wil ons die hulp ook garanderen? Wilt u die hulp ons ook toezeggen? En Heere, laten we ook verzekerd mogen worden van uw genadig oog in deze dienst. Want Heere, dat is ook waar we naar uitzien en waar we naar verlangen. Naar iets horen van u, iets merken van u, dat u er bent. En dat u omziet naar uw volk, dat u omziet naar deze wereld. Heere, u weet hoe we hier gekomen zijn. U weet met welke gedachten. U weet welke dingen wij met ons meedragen. U doorgrondt ons hart. U weet wat er in ons omgaat. U kent alles wat is gepasseerd. En Heere, wij komen zo voor u. En alles ligt open voor u, die onze harten kent en doorgrondt. En dan bidden wij u, Heere, wil ons vergeven al onze zonden. Wil ons aanzien in genade. En wil wegdoen alles wat tussen u en ons kan instaan. Vanwege de dingen waarin we uw wet hebben overtreden in de afgelopen week. Waarin we nalatig zijn geweest. Waarin we dingen niet hebben gezien. Waarin we tekortgeschoten zijn. Niet toegekomen zijn aan dat wat u van ons had verwacht. Heere, de zonden die ons helder voor de geest staan, maar ook die we zelf niet eens zien, maar die u wel ziet. Of die misschien door anderen herkend zijn en gezien zijn. Heere, zie ons aan in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, die het Lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt. En wil dan maken dat we hier frank en vrij voor u mogen komen. Dat die last van onze schouders mag vallen. En dat we open mogen staan voor uw woord van vertroosting en bemoediging. Wij danken u, Heere, voor alles wat u ons gegeven hebt in de afgelopen week. Dank u voor al uw zegeningen. We danken u dat uw zon nog over ons is opgegaan. We danken u voor eten en drinken, voor warmte. We danken u voor vrienden, voor familie, voor al onze sociale contacten, voor de mensen met wie we mochten leven, die om ons heen staan. We danken u voor alle vormen van zorg die voorhanden waren, medische zorg. We danken u, Heere, dat ook, al is het leven nu in dat opzicht zo beperkt geworden, dat we niet meer overal heen kunnen gaan waar we heen zouden willen gaan, dat het leven toch voortgang kon vinden. Heere, wij willen u voor dat alles danken, dat er nog zoveel goedheid is en zoveel genade. Heere, wij willen u bidden voor allen in de gemeente die te lijden hebben onder de omstandigheden van nu. We willen u bidden voor alle zieken. We willen u bidden voor de mensen die te kampen hebben met eenzaamheid. Mensen die vastlopen. Mensen die in geestelijke nood raken door de dingen die gebeuren. Heere, wilt u naar hen omzien en wilt u hen doen ervaren dat u nog steeds diezelfde God bent die u altijd al was. Heere, ik ben en ik zal er zijn. Wij bidden u, Heere, voor de families die in rouw gekomen zijn. Wij bidden voor zuster Leendertsen en de verdere familie. Heel onverwachts is broeder Leendertsen uit ons midden weggenomen. Heere, we brengen ook dat bij u, dit verdriet en dit gemis. En we willen u bidden of u er wilt zijn met uw hulp en uw troost. Zoals u alleen, Heere, kunt helpen en troosten. En wilt u geven, Heere, dat er troost mag zijn door het weten dat er meer is dan alleen dit leven en dat u uw welbehagen betoont aan allen die nederig naar u vragen. En dat we dat mogen weten van broeder Leendertsen. Laat dat ook tot troost en bemoediging mogen zijn als in de loop van deze week de begrafenis waarschijnlijk wel zal gaan plaatsvinden. En wilt u er dan zijn, Heere, en wilt u allen die bedroefd zijn ook dragen. En dan bidden we ook, Heere, voor de familie de Jong, Temmink, dat u erbij wilt zijn, dat u wilt helpen, zoals u alleen kunt helpen. Wil allen, Heere, ondersteunen en dragen. Wij bidden u voor ons land, we bidden voor ons volk, we bidden voor onze overheid. Heere, wat komt er veel op onze overheid af? Dat is altijd al zo, maar in deze tijd waarin de coronadreiging met steeds nieuwe golven over ons heen gaat, Heere, wat wordt er veel van ze gevraagd? Wijsheid en inzicht en daadkracht. Ik wil hen daar ook mee zegenen. En dat bidden we niet alleen, Heere, voor onze landelijke overheid, dat bidden we ook voor de plaatselijke overheden. Voor het college van burgemeester en wethouders. We bidden voor de gemeenteraad. Wij bidden u, Heere, voor ons koninklijk huis. Wij bidden u voor Europa. Heere, wat in zijn geheel, Heer, in grote problemen is. We bidden u dat we er ook voor elkaar mogen zijn als onderscheiden Europese naties. Dat we niet verder bij elkaar vandaan groeien. Heer, er zijn zoveel spanningen. Maar wij bidden, Heer, laat er toch een op- en omzien naar elkaar mogen zijn. En elkaar ook te hulp schieten waar dat nodig is. We bidden u, Heer, voor deze hele wereld, voor de volkeren van deze aarde, waar u naar omziet. We bidden u voor allen die regeren wereldwijd. We bidden u, Heere, om vrede waar spanningen zijn, waar dreigingen zijn. Wij bidden, Heere, dat uw vrede mag dagen boven alles. Want, Heere, alleen waar u erkend wordt en waar geluisterd wordt naar wat u zegt, alleen daar kan echt geluk zijn. Laat dat ook meer en meer gezien mogen worden wereldwijd. En we bidden u daarom ook dat uw boodschap doorgang mag blijven vinden in heel de wereld. Zegen het werk, Heere, van zending en evangelisatie. En zegen allen die daar een bijzondere taak in hebben, die daarvoor uitgezonden zijn, dat ze hun werk ook met vrucht mogen doen. Heere, dat er ook op het zaaien later geoogst mag worden. Hemelse Vader, wilt u geven als wij straks in de Heilige Schriften gaan lezen, dat we de woorden mogen verstaan. Wilt u ze dicht bij ons hart brengen door uw Heilige Geest? Wilt u maken dat de kloof die er naar ons besef soms kan zijn tussen die oeroude woorden en deze moderne tijd, wilt u die kloof overbruggen? Want u kunt dat ook, Heere. En u hebt die woorden van de Bijbel opgeschreven, ook al met het oog op ons. Laten we daar diep van doordrongen zijn. En wilt u ook uw zegen geven over de verkondiging van uw woord? Heer, laat de prediking ook naar uw bedoeling mogen zijn en ook naar de mening van uw Heilige Geest. Zegen ons allen, Heere, door die geest in het spreken en in het luisteren. En dat het alles mag zijn tot opbouw van de gemeente en tot eer van uw grote heerlijke naam. We bidden het u, Heere, om Jezus Christus wil. Amen. Wij gaan nu luisteren naar de Heilige Schrift. In de eigen gemeente, de gemeente van Ermelo, ben ik in de maand november, en eigenlijk al iets daarvoor, begonnen met de geschiedenis van Jozef. die geschiedenis van Jozef wordt op zeker moment onderbroken in Genesis 38 door een heel hoofdstuk over Juda. En Juda en Tamar. En via Juda ben ik in de adventstijd ook gekomen op de profetie die vader Jacob over Juda heeft uitgesproken. En daarvan lees ik Genesis 49 vers 9. Dus dat is wat een van de dingen die Jacob heeft gezegd, kort voor zijn sterven, over Juda. Dus Genesis 49 vers 9, daar staat: Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? En dan wonderlijk, heel veel eeuwen later, dan is dat volk wat uit onder andere Juda is voortgekomen, uitgegroeid, ja echt wel tot een volkje. Het is al door de woestijn getrokken, uit Egypte, geleid door de Heere. En dan is dat volk eigenlijk staat op het punt om het beloofde land binnen te trekken, maar het is nog niet over de Jordaan. En dan is er een koning die Israël niet wil laten passeren, koning Balak. En koning Balak heeft ten lange leste een waarzegger ingehuurd, Bileam, die de opdracht krijgt om het volk Israël te vervloeken. Maar Bileam zegt heel andere dingen dan van hem verwacht werden door koning Balak. En we gaan eerst luisteren naar wat hij zegt in Numeri 23... vanaf vers 17 tot en met 24. En hij kwam bij hem, en zie, hij stond bij zijn brandoffer met de vorsten van Moab bij hem. En Balak zei tegen hem: wat heeft de Heere gesproken? Toen hief hij zijn spreuk aan en zei: sta op, Balak, luister, hoor mij aan, zoon van Zippor. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij iets spreken en het niet gestand doen? Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen. Als hij zegent, kan ik het niet keren. Hij aanschouwt geen onrecht in Jacob. Ook ziet hij geen kwaad in Israël aan. De Heere zijn God is met hem en de jubelklank van de koning is bij hem. God heeft hem uit Egypte geleid. Hij is hem als de horens van een wilde os, want er bestaat geen bezwering tegen Jacob of waarzeggerij tegen Israël. Er wordt in deze tijd over Jacob gezegd en over Israël wat God gedaan heeft. Zie, een volk, het staat op als een leeuwin. Als een leeuw richt het van zichzelf op. Het gaat niet liggen voordat het zijn prooi opgegeten heeft en het bloed van zijn slachtoffers gedronken heeft. En dan gaan we een hoofdstuk verder. Dat is weer een ander woord van Bileam. Numeri 24, de versen 2 tot en met 9. Dus Numeri 24, vers 2 tot en met 9. Toen Bileam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegerd volgens zijn stammen, kwam de geest van God over hem. Hij hief zijn spreuk aan en zei: Bileam, de zoon van Beor, spreekt. De man van wie de ogen geopend zijn, spreekt. Hij die de woorden van God hoort, spreekt. Die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Als beekdalen strekken ze zich uit, als tuinen aan een rivier. De Heere plantte ze als aloës, als ceders aan het water. Water stroomt uit zijn emmers, zijn zaad krijgt veel water. Zijn koning wordt boven Agag verheven en zijn koningschap verheft zich. God heeft hem uit Egypte geleid. Hij is hem als de horens van een wilde os. Hij zal heidenvolken zijn tegenstanders verslinden, hun beenderen zal hij breken en met zijn pijlen doorboren. Hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? Wie u zegent, is gezegend. En wie u vervloekt, is vervloekt. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig is ieder die deze woorden van God hoort en die ze ook bewaart. Wij willen nu eerst gaan luisteren naar weer een psalm, psalm 76, en daarvan de versen 1, 4 en 5. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Gij, vreselijk zijt gij in het gericht, wie zal bestaan voor uw gezicht? En dan ook het vijfde vers. Als God ter hoge veerschaar steeg, het zachtmoedig volk verlossing kreeg. Psalm 76, vers 1, 4 en 5. De tekst voor de preek is uit het u voorgelezen gedeelte nummer 24 en daarvan het 9e vers. Daar ziet William, hij zegt wat hij gezien heeft, hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? En na het amen van de preek willen we luisteren naar Psalm 130, daarvan het 4e vers. Psalm 130, vers 4. Hoopt op den Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, vers 4. Gemeente en gasten van de gemeente hier aanwezig in de kerkzaal of thuis of op welke andere plek ook maar. Kort voor zijn sterven heeft vader Jacob, aartsvader, geleid door de Heilige Geest, uitspraken gedaan over de toekomst. Hij zei iets over al zijn zoons. En de uitspraak over zijn vierde zoon, Juda, sprong er echt uit. In die persoon van Juda heeft vader Jacob iets zien oplichten van, ja, van de toekomst en van Gods plan voor de toekomst. Juda zou een hoofdrol gaan vervullen te midden van heel dat volk wat uit al die zonen van Jacob zou voortkomen. Maar niet alleen Israël, Juda zou van wereldbelang worden. Ook dat heeft hij al gezien. We hebben het nu niet gehoord vanmorgen, maar dat volgt ook wel in wat Jacob had gezien. Want hij zegt daar, en dat zal ik u voorlezen in Genesis 49, vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. De volken, dus het gaat om heil voor de hele wereld. En bij wat vader Jacob zei over zijn zoons, gebruikte hij veel beelden. Hij heeft allerlei dingen gezien. Zonder op dat moment te weten hoe dat allemaal zou gaan uitpakken. Het zijn, zou je kunnen zeggen, een soort visioenen geweest. Wat heeft hij gezien? Hij heeft gezien een hand op de nek van zijn vijanden. Hij heeft nog meer gezien. Hij heeft gezien broeders die eerbiedig buigen. Hij heeft gezien een scepter, een heerserstaf. En nog allerlei andere beelden die te maken hebben met welvaart, koningschap. Zoals een jong ezeltje aan een wijnstok. Het zal ons niet zoveel zeggen, zo'n beeld. Maar in het Oude Oosten sprak dat boekdelen. Zeeën van wijn en van melk, dat zijn beelden van een ongekende weelde. Allemaal beelden die in die cultuur van Jacob onmiddellijk werden begrepen en die duiden op een vrederijk. Maar één van de beelden die hij ook zag, dat was het beeld van een leeuw. Jacob heeft een leeuw gezien in de geest. En nu is het zo opmerkelijk dat vele eeuwen later, toen Israël inmiddels al een volk geworden was en bijna in het beloofde land aangekomen was, maar het was nog wel aan de overkant van de Jordaan, dus het moest nog wel over de Jordaan heen in dat beloofde land komen. Toen heeft een heidense waarzegger, dus iemand van ver buiten Israël, heeft precies datzelfde gezien wat vader Jacob eeuwen tevoren ook al had gezien. Ook die ziener, Biliam, heeft het beeld gekregen van God van een leeuw. Hetzelfde beeld. Dat sterke beeld van een leeuw. En bij die gebeurtenis willen wij nu met elkaar vanmorgen stilstaan. Bij dat heel sterke beeld en dat sprekende beeld van een leeuw. En ik doe dat onder dit thema. Biliam krijgt een gezicht. Hij ziet de leeuw van Juda opdoemen. Dus William krijgt een gezicht, hij ziet de leeuw van Juda opdoemen. En we willen eerst stilstaan bij de omstandigheden van dat gezicht. Dus onder welke omstandigheden heeft Biliam dat gezien? De weergave van dat gezicht, dus wat heeft hij nou eigenlijk gezien? En tenslotte, uiteraard, ook de betekenis van dat gezicht. Wat bedoelde de Heere daar nu mee? Allereerst de omstandigheden. Ik heb u al gezegd, hè, Israël stond nog aan de overzijde van de Jordaan, dus aan de oostkant. Aan de oostkant van het beloofde land. Het was nog niet binnen. En om bij de oversteekplek te kunnen komen over de Jordaan, moest Israël wel langs verschillende buurvolken, zo zal ik het maar zeggen. En een van die volken was het volk Moab. Daar lag het buurland Moab. Daar moesten ze langs om later over de Jordaan te kunnen gaan. Maar de koning van Moab was niet van zins om dat volk Israël te laten passeren. Het kwam vanuit het zuiden, dus aan de oostkant van de Jordaan, en moest dan langs Moab. De koning van Moab, Balak, wilde dat verhinderen, want Balak zag Israël als vijand. En Balak was ook wel bang voor Israël, want Balak wist inmiddels wel het een en ander. Hij had wel begrepen, want allerlei verhalen en geruchten hadden al lang de ronde gedaan van wat er allemaal in de woestijn was gebeurd met dat volk en wat er gebeurd was in Egypte. Balak had wel de indruk gekregen, tegen dit volk valt niet zomaar te vechten. Militaire macht zal niet baten. Ik moet bij andere middelen te baat nemen. En daarom probeerde hij op een ander level te gaan strijden tegen Israël. En hij probeerde, om het maar zo te zeggen, hogere machten in te schakelen om Israël klein te krijgen. En hij zocht toen zijn heil bij een destijds heel befaamde magier. Iemand met verstand van bovennatuurlijke zaken. Een specialist. Wij zouden tegenwoordig zeggen een occult specialist. En die persoon, dat was echt niet de eerste, de beste. Hij zal ook heel duur betaald zijn geweest. Die persoon kwam uit het land van de Eufraat en de Tigris, of zoals het ook wel heet, het Tweestromenland. Babylonië zou je ook kunnen zeggen. En hij heette Biliam. Koning Balak had hem dus ingehuurd om een vloek uit te spreken over Israël. En nou ja, wij denken misschien van, ja, wat zou dat? Wat verwachten ze daarvan dan in die tijd van een vloek? Want ja, woorden, wat doen nu woorden? Een paar woorden. Maar daar werd in die dagen heel anders over gedacht. Als iemand waarvan bekend was dat er machten achter hem stonden, geestelijke machten, een vervloeking uitsprak, dan kon je ook echt wel vrezen dat zulke woorden zouden uitkomen en een ander, of misschien wel veel meer mensen tegelijk, schade zouden berokkenen. Een vloek. Dus koning Balak had deze Biliam ingehuurd om een vloek uit te spreken over Israël. En hij moest dat doen vanaf een plek van waaruit hij Israël kon overzien. Een hoge plek. En ik sta hier nu ook vanmorgen op een hoge plek. En ik mag gelukkig hier woorden van zegen spreken over de gemeente. Maar zoals eigenlijk ik nu de gemeente, of deel van de gemeente wat er nog mag zijn, hier kan overzien, zo stond Biliam nog veel hoger, op een veel hogere plek dan een kansel, dan een preekstoel. Hij stond op een berg en hij zag daar al die mensen van Israël diep daar beneden en hij overzag ze en hij moest dus iets heel lelijks over ze gaan zeggen. Het was een geestelijke noodsprong van koning Balak. Blijkbaar had koning Balak ook wel begrepen dat Israël, het volk Israël, geleid werd door een goddelijke macht. Dus hij heeft geredeneerd, dit volk heeft een god achter zich staan, daar moet ik iets tegenover zetten, een antimacht, een geestelijke antimacht, een geestelijke tegenkracht. Maar gemeente, als God licht is, hoe kan dan een antimacht ook licht zijn? Dat kan alleen maar een donkere macht zijn, duister. En inderdaad, dat had Balak goed gezien. Dat is nog steeds zo. De strijd tegen Gods koninkrijk, ook in de tijd waarin wij nu leven, is uiteindelijk een strijd tussen licht en donker. Steeds weer probeert het duister, de macht van de duisternis, de macht van het licht eronder te krijgen. Het is een strijd tussen God en de antigoddelijke machten. Alleen, wat Balak niet goed heeft ingeschat, dat is dat tegen onze God, die licht is, een en al licht, dat tegen onze God niet te strijden valt. Absoluut niet. Het duister kan nooit en te nimmer winnen van het licht. Gods plannen falen nooit. Wat Satan ook voor middelen inzet, het is al op voorhand verloren. Hoe Satan ook woedt en tiert en brullend rondgaat, hij heeft geen schijn van kans. Het is al op voorhand verloren. En zo ging het ook hier, want wat gebeurde er? Bileam, die dus voor ongetwijfeld een heel hoog bedrag was ingehuurd, moest een vloek uitspreken over Israël. Hij deed ook wel uitspraken over Israël, dat hij dus heel mooi kon overzien, hè, vanaf die berghelling. Maar hij kreeg het niet voor elkaar. Hij kreeg het niet voor elkaar om schadelijke uitspraken te doen. Zijn tong wilde gewoon niet. Dat is toch wel heel vreemd, jongens en meisjes. Je moet iets gaan zeggen, je hebt een opdracht gekregen en je tong wil niet. Maar misschien heb je wel eens meegemaakt dat je de opdracht kreeg om een spreekbeurt te doen, hè, op school. En dat je zo zenuwachtig was dat je ook het idee had van, nou, ik krijg het haast niet over mijn lippen en mijn tong. Het lijkt wel of mijn tong niet wil. Ik vind dat zo lastig en zo moeilijk. Maar bij deze Bileam was dat nog veel erger. Hij moest iets gaan zeggen, ook in opdracht. En het ging niet. Zijn tong wilde niet. Zijn geest wilde misschien wel. Hij was immers gekomen. Had zich laten betalen. Zijn geest was misschien wel geneigd tot die onheilsaanzeggingen. Maar hij was gewoon niet meer meester over zijn eigen uitingen. En tot vier keer toe begon hij. Begon hij met een serie plechtige uitspraken vanaf die berghelling. Tot vier keer toe begon hij met een serie plechtige spreuken over Israël. Maar tot verbijstering en tot woede van koning Balak waren het steeds opbouwende woorden. Opbouwende spreuken in plaats van afbrekende. Het waren zelfs zegeningen. Zegeningen. Het ironische was dat, ik noemde hem al een occult specialist als Bileam, die mogelijk zelfs in zijn eigen beroep, als ik het zo mag zeggen, die mogelijk misschien zelfs wel mensen als willoos medium kon gebruiken, misschien ook wel dieren. Daar heb ik wel eens aan gedacht, hè? Want er is ook nog die geschiedenis van die sprekende ezel. Daar wordt Bileam als het ware ook weer met eigen middelen bestreden. Deze Bileam wordt op eigen terrein verslagen door de Heere. Want de Heere kan alle donkere machten naar zijn hand zetten. Bileam werd als een willoos medium in Gods hand, om alleen maar dat te zeggen wat de Heere wilde dat hij ging zeggen. Nou, dat waren de omstandigheden toen Bileam onder andere tot twee keer toe het beeld kreeg van een leeuw. Een leeuw. Daar ga ik nu iets over zeggen. Over die leeuw. Hij heeft twee keer een leeuw gezien, Bileam. En de eerste keer dat hij een leeuw zegt, te zien, dat staat in hoofdstuk 23, vers 24. Ik herhaal die woorden nog een keer. Zie, zegt Bileam, een volk. Het staat op als een leeuwin. Als een leeuw richt het vanzelf op, richt het zichzelf op. Het gaat niet liggen voordat het zijn prooi opgegeten heeft en het bloed van zijn slachtoffers gedronken heeft. Dat is best wel een heel heftig beeld. Een roofdier. Een leeuw. Ja, wie nu nog een leeuw wil zien, jongens en meisjes, jullie weten het, dan moet je naar de dierentuin. We hebben hier geen leeuwen zomaar vrij rondlopen in ons land. Maar in die tijd, de tijd van Bileam, moet dat een heel bekend schouwspel geweest zijn. Daar kon je zomaar tegenkomen, een leeuw in het bergland van Juda bijvoorbeeld. In de Bijbeltijd kwamen echt volop leeuwen voor in het land Israël. Nu al heel lang niet meer. Ik kwam ergens tegen dat ze al in de tijd van de kruisvaarders, dus dat is al in de middeleeuwen, daar spreek je over 1000 jaar geleden, dat ze toen al uitgeroeid schijnen te zijn in Israël. Dus al 1000 jaar zijn er nu geen leeuwen meer in Israël. Maar ja, wie weet hoe dat nog eens kan veranderen. We hebben tenslotte nu ook weer de wolf terug in ons land. Hadden we 50 jaar geleden ook niet kunnen vermoeden. Ik noemde net de dierentuin. Want als je aan een leeuw denkt, denk je nu aan de dierentuin. Dan denk je aan die grote, machtige leeuwen met die grote manen en die enorme koppen. Indrukwekkend, tot en met. Dat was niet het soort leeuw wat daar rondsloop in Israël. Dat was een bepaald type dat genoemd werd de Perzische leeuw. Het was een kleiner soort leeuw dan de leeuwen die wij zien in de dierentuinen. Maar je kon ze wel tegenkomen op het veld. En je moest wel voorzichtig zijn. Ze komen best wel vrij vaak voor in het Oude Testament. Denk maar eens aan koning David. Dat weten de jongens en meisjes ook wel. Koning David, die ook zegt dat hij soms wel eens een leeuw moest bestrijden om de schapen te kunnen beschermen. Dus daar moest je wel als herder ook alert op zijn. Hè, dat er in de buurt dat er een leeuw kon rondsluipen. Dat deed je dan. Denk aan Simson, die het kadaver vond van een leeuw met daarin een honingraad. Of vond hij ook zomaar ergens onderweg. En je moest toch wel op je hoede zijn, want bepaalde leeuwen in bepaalde omstandigheden, jonge leeuwen, die waren ook niet vies van een mens. Dus ze waren best gevaarlijk. Nou, Biliam ziet nu in de geest zo'n leeuw opstaan. Dus oppassen geblazen, want die leeuw die slaapt niet meer. Dat is een spannend gezicht, want als een leeuw opstaat, dan gaat hij dus in actie komen. Dan gaat hij in actie komen en wee, oh wee, als die leeuw op jacht gaat. Wat voert hij in zijn schild? Hij rust niet, want die leeuw is uit op prooi. Hij rust niet voordat hij een klein dier te pakken heeft. Hij kan een klein dier zo neermaaien met zijn machtige voorpoot. Hij heeft het zo uitgeschakeld in enen. En als het gaat om een groter beest, dan vliegt hij dat beest naar de keel. Dat is de leeuw. En dan gaat hij dat slachtoffer te lijf. Dan blijft er niet veel over van dat slachtoffer. Hij verslindt het met zijn machtige kaken. Dat is wat zo'n leeuw kan. Zo'n leeuw heeft meer kracht in zijn kaken dan een grote herdershond. En een herdershond kan al druk oefenen van schrik niet 160 kilo met zijn tanden. Een leeuw dus nog meer. En waag het dus niet om die leeuw in zijn bezigheden te storen. Het zou je heel slecht bekomen. Nou, dat is wat Biliam dus ziet in zijn gezicht. En hij geeft ook aan Biliam, dit slaat op Israël. Het is een beeld voor Israël, die leeuw. Maar dan, in een volgend visioen, komt datzelfde beeld van de leeuw nog weer een keer terug. Dus het is een heel belangrijk beeld, een heel sterk beeld. Dat is heel frappant. Nu zegt Biliam van de leeuw, hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw, een leeuwin, wie zal hem doen opstaan? Hij kromt zich, hij legt zich neer. Dus eerst is het beeld van een leeuw die opstaat, die van plan is op jacht te gaan, op een prooi afgaat. En nu is het een leeuw die dat allemaal achter de rug heeft en zich weer neerlegt. Je ziet zijn lijf zich krommen. Doet misschien wel een beetje denken aan een kat. Een kat die lekker gaat liggen, hè, die kan zich ook zo krommen, hè, en een rondje gaan liggen. Dat is die leeuw, die doet dat eigenlijk ook heel relaxed. Nestelt hij zich dan in zijn leger, in zijn nest. Maar het is niet alleen opmerkelijk dat die leeuw twee keer gezien wordt door Biliam. Het is nog frappanter dat wat Biliam ziet, dat eeuwen geleden precies zo gezien was door vader Jacob. Dat was toen hij de toekomst voorspelde van Juda. Ook vader Jacob heeft toen precies hetzelfde gezien. Hij heeft ook het beeld gezien van een leeuw die zich kromt, die zich neerlegt en waarvan je dan denkt, oh, die moet ik daar rustig laten liggen, want wie zal hem doen opstaan? En in het visioen van Jacob staat het in vrijwel dezelfde bewoordingen als in het visioen van Bileam. Tot en met die vraag van wie zal hem doen opstaan? Met andere woorden, waag het niet om die leeuw in zijn rust te verstoren. Nou, hier zijn wij gemeente getuigen van iets heel verbluffends. Hoe is het mogelijk dat een heidense waarzegger 4 eeuwen na vader Jacob hetzelfde ziet als de vrome vader Jacob? Net zo'n scherp beeld. Dat is toch wel heel wonderlijk. Er is één verschil. Vader Jacob zag in zoverre scherper en helderder dat hij die leeuw in verband zag met precies 1 zoon, met Juda, dus 1 van de 12. Zo nauwkeurig ziet Bileam het niet. Hij ziet dat globaler. Hij ziet het als heel Israël. Hij heeft al die stammen daar onder zich, hij ziet ze met 1 oogopslag, Juda zit daar wel bij. Maar dat hoeft ook niet zo te verbazen, want voor Bileam en koning Balak doet dat op dat moment niet ter zake. Waar dan die kracht precies vandaan gaat komen uit Israël? Ten slotte was Juda degene die die leeuwenrol zou gaan vervullen binnen Israël. Maar dat is wat Bileam heeft gezien. Maar wat betekent dat nu? Wat eerder vader Jacob heeft gezien, en later ook die heidense tegenhanger van Israël, de magier Bileam, heeft een ontzagwekkend grote betekenis. Allereerst heeft het betekenis voor de tijd van toen. Maar het heeft vervolgens ook betekenis voor de tijd van nu. Allereerst voor de tijd van toen. Bileam ziet een leeuw opstaan. Hij gaat op rooftocht. Het gaat over dat volk Israël dat hij eigenlijk moet vervloeken. Gaat het dan over wat er straks gaat gebeuren met dat volk Israël, wanneer het de Jordaan is overgestoken? Als Israël volkeren gaat verdrijven uit het beloofde land? Als daar ook bloed gaat vloeien? Nou, dat zit zeker in dat beeld opgesloten. Die leeuw die komt daar straks in actie. En dan zal dat hele land aan de westkant van de Jordaan vrijkomen voor de vestiging van Israël. Dat zit in dat beeld opgesloten. Al heeft niemand daar op dat moment nog een vermoeden van. Inderdaad, Israël zal optreden als een jonge leeuw in de tijden die volgen en zal zich het land gaan toe-eigenen dat door de Heere is beloofd. En daar zal geweld aan te pas komen. Dat is voor ons wel iets moeilijks misschien. Voor veel mensen tenminste wel tegenwoordig. Een jonge leeuw die een prooi opzoekt. Israël, dat volken gaat verdrijven, gaat bloed vloeien, geweld. Is de Bijbel dan zo bloeddorstig? Is Israël eigenlijk niet anders dan alle andere volkeren, alleen maar uit op eigen macht, op roof, op buit, imperialistisch? Is Israël dan eigenlijk net zo'n volk als Egypte en net zo'n volk als Assyrië? En is Israël net als al die andere stadstaatjes die elkaar voortdurend de tent uitvechten? Nee, want Israël heeft de heilige en door de Heere God opgedragen taak om de wereld te laten zien dat onze God, onze Schepper, een heilig God is die geen zonde gedoogt, geen kwaad gedoogt. Een God die na lang geduld een oordeel velt over het land Kanaan, dat door en door verdorven is geraakt, dat zich wentelt in kwalijke praktijken. De Heere strijdt tegen het satanisch onrecht dat zich in de wereld soms zo diep en zo breed heeft genesteld. In sommige landen gaat het van kwaad tot erger en loopt het kwaad werkelijk de spuigaten uit. En de Heere laat dan al zien, in die tijd van het binnentrekken van Israël in het beloofde land, dat hij het daar niet bij laat zitten en dat hij daar op zijn tijd een eind aan maakt. Dus dat zien we bij het binnentrekken van het volk Israël in Kanaan, afgebeeld van tevoren, zoals het ook op het einde der tijden zal gaan bij het eindoordeel. Deze wereld ligt in schuld verloren. Deze wereld zijn zoveel mensen die zich hardnekkig tegen de Heere blijven keren. Zoveel mensen die niet letten op zijn geduld en alsmaar hun eigen spoor blijven trekken. En leven bij alleen maar verlangen naar meer, naar geld, naar macht. En geweld uitoefenen. De Heere zegt, dat kan niet langer zo doorgaan. Luister toch naar mij. Kom tot mij en keer je om. Want anders zal het je kwalijk vergaan als ik kom om te richten. En we zien al hier dat de Heer het ook meent en dat hij dat ook doet. Zo zet de Heer zijn volk in als een leeuw. Maar de betekenis gaat nog dieper. Want de Heer wil de zonde zelf uitroeien. De Heer wil de zonde zelf uitroeien. Hij wil de zonde uitroeien niet alleen maar bij andere volken, maar ook bij zijn eigen volk, dat niet per se beter is dan de andere volken. De tegenstand van de boze is immens groot op aarde. De Heere God blijft niet staan bij het verdrijven van een aantal volken in de tijd van het binnentrekken van het beloofde land, die het veel te lang, veel te bond hebben gemaakt. Hij bindt via Israël ook de strijd aan tegen het kwaad in eigen boezem. Hij bindt de strijd aan tegen de zonde zelf. En die huist in alle mensen. Ook in u, in mij. Ook in Israël. Uit Jacob zal iemand voortkomen die de Satan zal aanpakken, juist op het punt waar hij de meeste macht heeft. Daar waar mensen hun hart geven aan hem, aan de Satan, in plaats van aan God. En hij zal die zondemacht met wortel en tak uitroeien. Radicaal. En nu pas komt die leeuw in volle glorie tevoorschijn. De leeuw van Juda. Dat is niet de leeuw die zo vaak symbool staat voor militaire macht. Voor staatsmacht. Niet waar mensen met militaire macht andere mensen het leven kunnen zuur maken. Tal van staten in deze wereld hebben in het verleden het motief van de leeuw gebruikt. Denk maar aan allerlei wapenschilden die gebruikt werden, vlaggen met leeuwen, om te laten zien van hoe sterk staan wij wel niet, wat zijn wij een sterk volk. Maar zulke sterkte is voor de Heere van geen enkele waarde. Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard, zingt Psalm 147. Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. Gods kracht is oneindig veel groter en wonderlijker. Geen aardse macht kan tippen aan die van de leeuw van Juda. En zonder het al te weten, hebben vader Jacob en de ziener Biliam geprofeteerd van een zoon van Israël, een zoon van Juda, die deze immense kracht heeft opgebracht om de zonde uit te roeien met wortel en tak, om de zonde te bestrijden en de duivel. Er is een lied, een oud lied dat zingt, hij overwon met leeuwenmoed de hel en al haar machten. Hij kocht ons goden met zijn bloed uit allerlei geslachten. Zo vocht uiteindelijk die leeuw van Juda. Biliam heeft zonder het te weten Jezus gezien. Hij moest nog komen. Hij moest in die dagen nog lang op zich laten wachten. Maar hij is gekomen. En wie heeft er groter kracht en grotere moed vertoond dan Jezus? Die jonge leeuw, die staat symbool voor Jezus' uitzonderlijk grote moed. De moed om naar deze wereld af te dalen en de strijd met de boze aan te binden. Binnen een aantal dagen hopen we dat te gaan vieren, hoe hij is afgedaald vanuit die hoge hemel, een mens geworden is op deze aarde. Het is de kracht waarmee hij ook in staat was om de duivel aan te pakken. Dat zie je allemaal aan het begin van het evangelie, toen hij daar de confrontatie had met de Satan in de woestijn. De duivelen sidderden al toen Jezus op aarde rondging. Hij heeft de helse macht een schrik aangejaagd met zijn angstaanjagende leeuwenmoed toen hij het evangelie verkondigde. Want daar kan de duivel niet tegen als het evangelie wordt verkondigd. De duivel beeft overal waar genade wordt verkondigd en waar vergeving van zonde wordt verkondigd. De Heer Jezus is als een leeuw gestaag zijn gang gegaan, voor geen tegenstand terugdeinzend. Hij is onverschrokken de hof van Gethsemane ingegaan en heeft daarna met heldenmoed het kruis op zich genomen. En terwijl hij als mens verdriet heeft gekend en ook angst en verlatenheid, ging hij tegelijkertijd, wat een wonder, als de Zoon van God zijn statige gang als een leeuw die op zijn prooi afgaat, de boze. De boze heeft al geprobeerd hem tot op het laatste te weerstaan, maar tevergeefs. Gemeente, dat hebben dus zieners als vader Jacob en later die ziener Biliam, de heiden, door Gods geest al gezien in oude tijden. Hoe de Heere God door middel van zijn Messias zijn overwinnend spoor trekt in deze wereld. En dat spoor wordt nog verder doorgetrokken, want deze leeuw van Juda regeert. Hij is nog steeds actief. Hij heeft zijn grote slag al geslagen op Golgotha. Na zijn overwinning op Golgotha is hij neergedaald in het dodenrijk, toen alles was volbracht en de strijd was gestreden. En toen, zou je kunnen zeggen, toen heeft onze Heere zich neergelegd als een leeuw. De prooi was verslonden. Wie kon hem nog wat doen? Wie kan hem nog tarten? Wie kon hem nog raken? Deze leeuw, deze overwinnaar, deze Heer Jezus Christus. Niemand moet het wagen hem uit te dagen. Het is raadzaam voor elk mens, waar ook maar in de wereld, hem uitsluitend met het grootst mogelijk ontzag te benaderen. En geen mens moet het daarom ook wagen met onze Heere Jezus een loopje te nemen. Kus de Zoon, roept Psalm 2 ons op, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Want alle uitdagers en alle bestrijders van deze leeuw zullen het afleggen. Wij leven in de tijd, gemeente, dat de leeuw van Juda heer en meester is. Echt waar. Velen onderschatten hem. Velen denken, ach, die Jezus van de kerk, dat is een tandeloze tijger. Niets is minder waar dan dat. Hij staat gereed om de ultieme slag te slaan en zijn laatste belager met één klap uit te schakelen. En het verloop van dit laatste stukje wereldgeschiedenis, want wie weet hoe snel de Heere al terug zal komen, het verloop daarvan hangt van hem af. En dat is wat Johannes heeft gezien, de ziener Johannes, in zijn visioen in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes. Christenen hadden het zwaar in die dagen. Ze kregen in hun tijd vaak de indruk dat de aardse machten van list, geweld, bedrog de overhand hadden. Begrijpelijk. Wij kunnen die indruk soms ook krijgen. Wint de wereld het niet? Kan het ooit nog wat worden met die godsregering die wij met smart verwachten? Trekken de sterksten toch niet aan het langste eind? Hebben de brutalen gewoon niet de halve wereld? Is het evangelie geen wassen neus? Maar dan mag Johannes het zien in zijn visioen. En hij ziet het, zie, zegt hij, de leeuw van Juda. De leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David. Hij heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Dat betekent, al zou je het absoluut niet denken, als je al deze narigheid ziet in de wereld, als je ziet hoe sterk de zondemacht zich nog maakt, toch, het lot van deze wereld wordt uiteindelijk bezegeld door die onoverwinnelijke krachten van hem die met leeuwenmoed overwon aan het kruis. En wat is het dan nodig, gemeente, om in het goede kamp te staan? Want, ook dat hebben we gehoord, wie u zegent, is gezegend. Het kamp van Balak Het kamp van Biliam moet ten onder gaan. Wie u vervloekt, is vervloekt. Verkijk je je op die leeuw van Juda en denk je, ik kan hem wel weerstaan, dan blijf je onder de vloek. Geef je je over aan deze held, schuil je bij die leeuw die zich daar heeft neergelegd en dat mag. Dan hoef je niets te duchten, dan ben je daar veilig. Beschermd tegen alle helse machten, dan ben je gezegend. Dan ben je onaanraakbaar, net als die leeuw zelf. Onaanraakbaar voor de machten van zonde, hel en dood. En dan mag je delen in die grote toekomst. En dan is het voortaan nu iedere dag Advent. Amen. Laten wij nu danken en bidden. Heere, wat een uitzicht. Er zal verlossing komen, want uw goedheid is zo groot. En die verlossing is een waarachtige verlossing en een volkomen verlossing. Want Heere, het is de verlossing door hem die overwonnen heeft, die ook onoverwinnelijk is. Hij die het licht der wereld is, dat door geen duister verdreven kan worden. Heere, wij mogen weten dat uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, die machten van de zonden volkomen kan wegnemen en dat ook doet, zoals we dat hebben gehoord in het psalmgezang. Hij maakt gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Heere, zover is het nog niet. Maar wij weten uit uw evangelie dat onze Heere Jezus Christus daar aan werkt, door zijn woord en door zijn geest. En dat hij met zijn onoverwinnelijke krachten alles voortstuwt naar het einde. Dat dat werk voltooid zal zijn. En dat dan alles nieuw zal zijn. Heere, en wij bidden, doet u ook zo aan ons. Wilt u ook ons iedere dag weer reinigen? Wil ook in ons Heere, die kwade machten steeds verder uitbannen. Heere, help ons in de strijd tussen vlees en geest. Dat uw geest in ons steeds meer overwint. We bidden u, Heere, dat ieder die de heerlijkheid en de glans van uw Zoon nog niet erkent, dat mag gaan doen. Dat ieder, Heere, die zijn hart nog niet heeft gegeven aan de Heere Jezus, daartoe mag komen. Wilt u, Heere, mensen daartoe aanzet geven, daartoe bewegen. Dat ze zich zullen overgeven. Dat ze zich zullen bekeren tot hem die overwonnen heeft. Heere, we bidden u dat u met uw Heilige Geest in ons wil wonen en werken. En dat we dan ons dan geborgen mogen weten in de Heere Jezus Christus. Heere, dat we ons dan ook in zekere zin mogen neervleien, neerliggen, omdat we weten, dan zijn we ook onaanraakbaar in het geloof. En Heere, help ons ook om steeds ook weer op te staan, om te strijden tegen die boze machten die ook ons steeds nog weer belagen. Vul ons met hoop. We bidden dat u met ons wil zijn in de komende week. We bidden ons om een goed kerstfeest. We bidden, Heer, dat we echt dat mogen vieren waartoe dat feest ons gegeven is. Dat uw grote heilige naam centraal zal staan. Laat het ook vandaag al zo mogen zijn. Dat we stilstaan bij wie u bent, bij wat u doet en bij de dingen van uw koninkrijk. Verhoor ons om Jezus Christus wil. Amen. Ik wil u nog attenderen op de gelegenheid om uw dankbare gaven af te staan aan de Heer. U kunt dat doen via de hier ter beschikking gestelde kanalen. Het is allemaal nog steeds helaas niet zo zoals het voorheen was, dat we dat fysiek ook konden doen door de rondgang in de kerk. Maar u weet de middelen wel te vinden. Maak er ook gebruik van. De Heer zegene u en uw gaven. Wij zijn toegekomen aan het einde van deze dienst en wij mogen de slotzang zelf zingen. Dat is Psalm 72, de versen 1 en 6. Dus Psalm 72, de versen 1 en 6. Geef Heer, de koning, uw rechten. ontvangt nu allen Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.